Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Exodus 3, eerst 7 tot 10 en dan Exodus 4, 10 tot 13. De Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb een geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukten. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Toen zei Mozes tegen de Heere, ach Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heer zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, och Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit de brieven aan de Korintiërs, 1 Korinthe 2, 1 tot 5. En ik, dat is Paulus, en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig bent u als u het hoort en ernaar leeft.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij lezen vandaag verder in de Korinthebrief. En daar gaat het over kracht, over de kracht van God, de kracht van de geest die niet uit menselijke wijsheid voortkomt. Ik kwam bij u de eerste keer, zegt Paulus tegen de gelovigen van Korinthe, in zwakheid, vrees en beven. En de boodschap die ik bracht, de boodschap van het kruis, die was niet volgens de logica van de wereld, de normale logica. En ik heb die boodschap ook niet willen verpakken in een manier van spreken waarvan ik wist dat jullie daar geïmponeerd van zouden raken. Niet met meeslepende woorden. Niets van dat alles. En toch, of juist daardoor, is in jullie midden die kracht van God vrijgekomen. De kracht van God die schuilt in de boodschap van het kruis. Afgelopen week was paus Franciscus in Afrika en hij bezocht onder andere Congo. En dat is een land wat rijk is aan delfstoffen, En waar vele partijen met grof geweld proberen hun hand op te leggen. Waardoor daar al tientallen jaren een vreselijke strijd woedt waar de burgerbevolking de dupe van is. En de paus was daar en ontving mensen die geleden hebben daar onder het geweld. Een jonge vrouw vertelde haar verhaal over verkrachtingen. Ze had een tweeling bij zich, twee jongetjes. Anderen die hun verhaal niet konden vertellen omdat het te gruwelijk was en iemand anders het woord lieten doen. En in diepe stilte luisterde de paus daarna. En in diezelfde ruimte, en dat raakte mij, stond een kruis. En onderaan dat kruis waren machetes gelegd, bijlen en andere speren en ja, martelwerktuigen. Voor deze mensen bekende symbolen die ze aan de lijve ervaren hebben. En die werden daar aan de voet van het kruis gelegd. Bij Christus gebracht, die weet heeft, die zelf gemarteld is en aan het kruis heeft gehangen. En tegelijkertijd hoorde je in alles, of er werd er maar weinig gezegd, wat kun je zeggen bij zoveel lijden. Maar je hoorde de paus ook zeggen, naast de oproep tot gerechtigheid, ook de roep om vergeving. Dat wij zelf niet die machetes opnemen. Het zwaard wat een kruis wordt. De kracht van het kruis. En tegelijkertijd zie je daar mensen die zo diep lijden en van alle waardigheid ontdaan zijn. De kracht van God die zich openbaart waar wij dat het minst verwachten. Als we zelf nadenken over kracht, kracht van God. En dan wil ik even helemaal beginnen, ja, gewoon een beetje maar in het dagelijks leven. Om daarna weer uit te komen bij wat de Bijbel daar te zeggen heeft. Waar denken we aan als het gaat over kracht? Ja, dan gaat het denken over energie, over beweging. We wensen elkaar kracht toe in moeilijke omstandigheden. We kijken naar mensen die machtig zijn, krachtig zijn, die iets uitstralen. Kinderen zijn gefascineerd door superkrachten van superhelden. Je ziet dat in filmpjes, dat je iets op afstand kan laten bewegen, of dat je zelf door de tijd kan reizen, of jezelf kan verplaatsen. En ja, wat spreekt daar nou zo tot onze verbeelding, die superkrachten? Heeft misschien wel iets te maken met dat we als mens altijd aanlopen tegen de grenzen van ons leven. Dat je eindig bent, dat je ook kwetsbaar bent. Maar met die superkrachten kan je daar als het ware overheen komen. Hoef je daar niet bang meer voor te zijn. Kinderen, maar ja, op de een of andere manier gaat dat misschien ook wel door. Dat verlangen naar superkrachten. Als je dan ouder bent, als tiener, als twintiger en ook wij volwassenen, kom je ook weer beelden tegen van wat krachtig is, wie krachtig is. Social media, en het heeft, als ik het goed aanvoel, veel te maken met ja, dat je ergens controle over uit kunt oefenen. Controle over je uiterlijk, je image, dat je een beeld kan creëren van hoe mensen naar je kijken, dat is krachtig. Of controle over geld, dat je krijgt wat je hebben wilt, dat je onafhankelijk kunt zijn, doen wat je wilt. Dat is het ene, ja, als het ware, veld van betekenissen wat we meekrijgen. Als het gaat om kracht, waar denken wij aan? Als het gaat om kracht. En dan heb je ook nog zo'n vreemde stem van zo'n Andrew Tate. Het is een vreselijke man, maar wat hij zegt blijft toch wel een beetje in je rondzingen. Die zegt dan weer, toon nooit je zwakte, want als je dat doet, dan word je opgegeten. Toon nooit je zwakte. En daartegenover weer een hele andere stem, Brené Brown. hele beroemde TED-talk over de kracht van kwetsbaarheid. Kracht en zwakte. Hoe reageren we op een leider die aangeeft dat de tank leeg is? Is dat krachtig of is dat juist zwak? Wat is krachtig en wat is zwak? Als we nu naar Paulus gaan luisteren, dan zegt hij: weten jullie nog dat ik voor het eerst bij jullie kwam? Toen was ik een en al zwakte, lichamelijk een wrak. Jullie hebben dat gezien met je eigen ogen. Ik was niet imponerend, ik was niet sterk zoals die rondtrekkende filosofen bij jullie in Korinthe. En ook van binnen was ik niet sterk. Ik was vol vrees en beven, angstig en onzeker. En als we dan vragen, nou Paulus, wat was er aan de hand? Waarom was je er nou zo aan toe? Dan komt daar geen duidelijk antwoord op. Sommigen denken dat Paulus uit het lood was geslagen door wat hem daarvoor is overkomen in Athene. Of, kunnen we ons ook iets bij voorstellen, zakte hem de moed in de schoenen als je dan weer naar een nieuwe stad moet. Weer nieuwe mensen om ze te veroveren voor Christus. En Korinthe, dat is de stad waar het gonst en bruist, de grote havenstad. Je zou kunnen zeggen een stad van influencers. En neem het daar maar eens tegen op, want ze hebben allemaal hele strakke presentaties en ze blaken van zelfvertrouwen. En ze komen ook echt met een goed verhaal. En om daar dan maar weer te gaan vertellen over Christus. Ik was in vrees en beven, zegt Paulus. En toen heb ik me voorgenomen, ik ga daar niet tegen opbieden. Ik kom alleen met de boodschap van Christus die stierf aan het kruis. En daar ga ik mij helemaal op focussen. En al het andere zou daar alleen maar van afleiden. Dat is opsmuk. Wat voor versiering dan ook, dat je het mooier maakt, dat haalt ons weg bij waar het om gaat. En zegt hij dan tegen de gelovigen in Korinthe: daar hebben jullie de kracht van ervaren. Weten jullie dat nog? Er gebeurde iets. En wat gebeurde er dan? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. En misschien tegelijkertijd wel het bijzonderste wat er in een mens kan gebeuren. Mensen kwamen tot geloof. Ze keerden zich om. Ze gaven zich over. Te midden van heel veel tegenstand werden de harten gewonnen. En jullie lieten je dopen. En jullie levens werden veranderd door de boodschap van het kruis. Nu vragen wij ons misschien af wat daar nu precies gebeurd is. Als het gaat om kracht. Wat is dat dan voor kracht? Die doorbraak die daar heeft plaatsgevonden. En wat zijn ze nu precies gaan geloven? Want dit speelt allemaal in de tijd dat de evangeliën nog niet eens waren geschreven. Dus dat hele verhaal van de vier evangelisten zoals wij het kennen over Jezus, de bergreden en zijn wonderen en woorden, was nog niet opgeschreven. Toen Paulus preekte en toen de eerste gemeentes ontstonden. En Paulus houdt het dan dus ook helemaal, hij vertelt ook wel iets over die andere dingen, maar hij concentreert zich helemaal op de boodschap van Jezus, de Messias, gekruisigd en opgestaan. En van zijn komst in heerlijkheid. En die Korintiërs, denk je dan, hebben die dat nou allemaal begrepen? Want wij merken ook als je al zo lang in de kerk zit, dat je daarvan altijd blijft zeggen. We voelen dat ook altijd als het weer in de stille week is. Het is Goede Vrijdag en we leven het Lijdensevangelie. Dat daar, ja, dat we daar ook niet bij kunnen. Kun je dat überhaupt begrijpen en uitleggen wat daar gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis? Maar één ding is zeker. Die mensen daar in Korinthe, die zijn daarvan ontdaan geraakt. En ze zijn uit hun gewone doen geraakt. En is dat ook niet wat het evangelie doet? Daar waar Gods Zoon lijdt en sterft, daar wordt duidelijk hoe wij mensen eraan toe zijn. Daar voel je toch iets van het menselijk tekort. En dat dat tekort ook niet alleen bij de ander zit. Die machetes in Oost-Afrika, West-Afrika. Maar ook in onszelf, dat wij daar zelf, zoals de leerlingen bij Jezus aan tafel, hem in de steek laten. Dat ik zelf met al mijn goede bedoelingen en idealen mezelf groot heb gemaakt en God aan de kant heb gezet. En Paulus heeft dat natuurlijk helemaal aan de lijve ervaren. Hij was op weg met het kruis als het ware in zijn hand om de christenen te vervolgen. Vol goede bedoelingen, overtuigd van zijn ideaal en van wat er moest gebeuren, wat hij zou doen voor God. En dan ontmoet hij Jezus en dan blijkt Jezus daar niet dankbaar voor te zijn, maar Jezus is Paulus zijn slachtoffer. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Bij het kruis, bij Christus, staan we in ons hemd als mensheid. Je raakt ervan ontdaan. En tegelijkertijd word je daar ook bekleed, overdekt met liefde en tot een nieuw leven geroepen. God heeft ons in Christus zijn liefde getoond toen wij nog zijn tegenstanders waren, schrijft Paulus ergens anders. En Paulus heeft dat ook letterlijk zo ervaren als Ananias komt, een van die christenen op wie Paulus het voorzien heeft, en hem de handen oplegt en zegt: Paulus, Saulus, broeder, liefde toen wij nog vijanden waren, nog tegenstanders, rebellen die ons eigen ding willen doen, los van God. En in die toestand, waar wij beschaamd staan en met lege handen, daar ervaren we liefde, vergeving en dat we aangenomen worden als kinderen van God. Daar word je wijs omdat je weet van je tekort en rijk omdat je weet van liefde. Kunnen we dat begrijpen? Konden ze dat in Korinthe begrijpen? Ik denk dat je het niet kan begrijpen. En het zal ook wel nooit een populaire boodschap worden, want het is best wel, ja, toch ook wel een beetje vernederend om zo geconfronteerd te worden met jezelf. Om zo je eigen idealen en visies aan hem te geven en met lege handen te staan en dan te gaan leven van onverdiende, schandalige, onuitputtelijke liefde. En tegelijkertijd verandert het je ook om zo met Christus en het kruis verbonden te zijn en je aan die dwaasheid over te geven. En dat is wat Paulus duidelijk wil maken. En hij wil die gelovigen in Korinthe daarnaar toe terugroepen. Want er werken ook hele andere invloeden op hen in. Ze hebben Christus aangenomen, ze hebben de boodschap van het kruis gehoord. Maar het is een beetje alsof ze zeggen, ja, dat is dan prachtig en dat is mooi en daar zijn wij dankbaar voor. Maar nu moeten we ook, als het ware, omhoog. Nou moeten we ook verderop het zoeken en dan gaan er weer allerlei dingen meespelen. Allerlei menselijke eisen en verwachtingen. En proberen ze die boodschap en het optreden van Paulus, die preken van Paulus, daar een beetje in te voegen. In van wat zij belangrijk vinden. De maatstaven waarmee ze de kerk en Paulus beoordelen. En Paulus roept ze weer terug. En die zegt dus eigenlijk dat kruis, dat is niet alleen iets van toen en daar, die dwaasheid van het kruis, maar dat werkt ook door. Dat tekent ook hoe we gemeente zijn. Dat tekent ook de preek. En dan moeten we dus geen andere normen en waarden en criteria aanleggen. We moeten steeds weer denken vanuit hem. En als dat dan dwaas is, dan is het dwaas. En daar wordt het misschien voor ons ook wel een beetje spannend. Want wat brengen wij eigenlijk mee aan verwachtingen? Ik denk dat wij verwachtingsvol naar de kerk komen. Wij hopen daar iets van. En hoe zitten we dan hier? En waar gebeurt dan voor ons die kracht? Ik weet het niet. Ik noem maar een paar dingen. Een beetje zoekend en tastend. Ja, misschien zeg je wel van ik kom hier voor een echt goede preek. Of voor mij is het belangrijk dat er voorbeelden in zitten. Of dat het ook wel een beetje, soms luchtig of leuk is. Of heel concreet. Mooie taal, zegt een ander, vind ik belangrijk. Dat het relevant is. Dat we voelen dat het over onze wereld gaat. Graag ook wel een voorbeeld uit het nieuws of uit de cultuur. Of ja, wat zoeken we als we in de kerk komen? Misschien is het ook wel fijn om een beetje je eigen soort mensen tegen te komen. Want dat maakt toch wat makkelijker verbinding. Het is ook fijn als er jonge mensen zijn. Want dan geef je ook het gevoel dat je op de juiste plek bent. Dat je, ja, zomaar te zeggen, niet bij een uitstervend clubje hoort. Wat zoeken we in de kerk? Denk soms, we willen ook wel graag merken dat we ertoe doen als kerk. En dat we gezien worden. En zoals afgelopen week, dan is het ook heel fijn dat er een minister is die dat waardeert. En die zegt, ja, de kerken doen ook zoveel goeds in onze samenleving. En inzet voor mensen. Dat waait allemaal door onze ziel. En zoals we allemaal wel voelen, er zitten dus hele goede dingen in. Dat u denkt van, ja, maar er is toch ook helemaal niks mis mee. We zijn toch ook als kerk geroepen om het voor de armen op te nemen. En toch moeten we hier even goed opletten. Als we Paulus weer even aan het woord laten, die zegt dan, ik kwam bij u in al mijn zwakheid, niet met uitzonderlijke vanzelfsprekendheid, uitzonderlijke welsprekendheid, dus met hele prachtige woorden, want uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. En wat zou dat nu hier en nu voor ons kunnen betekenen? De kracht van het evangelie hangt dus niet af van de kracht van de apostel, van de boodschapper, van de mensen die het brengen, lijkt hij te willen zeggen. Gods kracht wordt in zwakheid zichtbaar. En zo is het altijd gegaan. Denk aan die stotterende Mozes. Wie ben ik hier om naar de farao te gaan, om uw volk uit Egypte te leiden? En denk aan Sara, de vrouw van Abraham. Ze was ver voorbij de leeftijd dat vrouwen kinderen baren. En lacherig over de belofte die ze krijgt. Denk aan de leerlingen van Jezus. Het zijn ongepolijste vissers uit een achtergebleven regio, Galilea. En denk aan Jezus zelf, verraden en gemarteld. En denk aan onze broeders en zusters in Congo. Paulus zal later schrijven, we hebben een schat in aardevaten. In de oudheid had je van die aardewerken vaten die gebruikt werden om van alles en nog wat op te slaan. En soms werd daar ook goud in bewaard en weggestopt voor moeilijke tijden of als er vijanden kwamen. Aan de buitenkant zie je er dus niks aan af. Er kan net zo goed zand in zitten of wat dan ook. Maar daar binnenin, daar zit de rijkdom. Kracht van God, geloofskracht. Nieuw leven komt daar en in die mensen en omstandigheden waar wij het minst verwachten. Vaak ongezien en door velen onopgemerkt en zonder applaus. Waar levens aangeraakt worden en waar geloof ontstaat en mensen zich naar Jezus keren. En om dan terug te komen op die vraag van net van, met welke verwachtingen zitten wij in de kerk? Welke criteria leggen we eigenlijk aan om ook te beoordelen van hoe vinden we het nu eigenlijk? Nou, vanuit deze tekst denk ik dat we moeten zeggen, of zou ik aan u voor willen leggen, dat het er volgens mij om gaat dat wij gericht zijn op wat God zegt. Op wat Hij wil doen. Door misschien wel een lied waarvan je zelf zegt van, nou, dat is nou helemaal niet mijn lied, mijn smaak. Of door een preek waarvan je misschien wel eens zegt, nou, ik vond het te eenvoudig of juist te moeilijk. Of te veel Bijbel of te veel nieuws of te weinig van dit. Door het avondmaal, dat misschien ook wel eens een beetje rommelig verloopt, of misschien juist wel erg plechtig. Of voelt u wel, door al die dingen heen, gaat het erom dat we gericht zijn op wat God ons daarin te zeggen heeft. En ook als wij hem dienen en proberen de samenleving te dienen, mogen we daarin gericht zijn op hem. En niet op applaus of dat het gezien wordt en gewaardeerd. En als het gaat nog even om de dienst. Iemand zei laatst, je kunt als kerkganger een dienst of een preek ook stuk luisteren. Dat is wel heftig, maar zou er iets in zitten? Maar dan is het natuurlijk ook andersom waar. Je kunt hier ook zijn in de hoop dat er iets gaat gebeuren. Dat Gods kracht hier wil werken. Dat God iets wil doen aan en in jou. En in aan en in die ander die naast je zit. En daar ben je ook zelf bij betrokken. Dat heeft met je eigen houding te maken. Laat je geloof niet op menselijke dingen steunen, maar op Christus in ons midden. Wie hij is en wat hij wil doen. En geldt dat ook niet voor wie we zijn en wat we doen. Die gerichtheid. Paulus is zo geconcentreerd op Christus die hem van zijn paard heeft getrokken en hem in dienst heeft genomen, dat hij als het ware schuil wil gaan achter God. Dat mensen niet zeggen, Paulus, ja, als we Paulus maar horen, daar varen we wel bij, daar komen we voor. Nee, het gaat niet om Paulus. Het gaat om Christus en die gekruisigd. En zelfs zijn ziekte, en we moeten aannemen dat Paulus daar ook echt aan heeft geleden, dat het hem zwaar is gevallen, zoals een ziekte je zwaar kan vallen, die ziet hij ook in dat licht. Die ziekte, die verbindt hem met Christus. En hij gelooft dat door die ziekte heen, in die zwakheid, in dat ja, weinig imponerende dat hij nou eenmaal heeft gehad, dat juist zo Gods kracht aan het werk is. Dat is nog wel spannend om zo tegen je gezondheid aan te kijken. Daar kunnen we vanmorgen niet verder bij stilstaan, maar dat staat best wel haaks op hoe wij dat ervaren. Ten slotte, Gods kracht is niet afhankelijk van menselijk succes. En dat mag ook bepalen hoe wij oordelen. En ons geloof mag bestaan uit de liefde van God die blijkt daar waar zijn zoon zich geeft. In armoede, in marteling en in de dood. De liefde van God die alle verstand te boven gaat. De logica van Christus. En daar mogen wij voor buigen en knielen. In stil ontzag. Amen. Thank you.